Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerk had eerst de volgende mededelingen. Wat de collecte betreft. De eerste collecte is voor de kerk. Tweede voor diaconie. En bij de uitgang een collecte voor onderhoud. Vanmorgen zal er voorbereiding zijn op de bediening van het heiligavondmaal, zo de Heere wil, volgende week. En morgenavond hoopt de kerkraad te vergaderen. Bezoektijd voor belanghebbenden na 8:30. Kopij voor het nieuwe kerkblad dient uiterlijk donderdagmorgen voor 12:00 ingeleverd te zijn op Middelstraat 46. Er is gevraagd om erop te wijzen dat degenen die met de oudere reis mee willen, zo de Heer wil 11 september, zich zo spoedig mogelijk moeten opgeven. Het kerkblad komt pas laat, dus niet deze week uit. Dus of u in ieder geval rekening mee wilt houden dat u zich al eerder opgeeft. En dan tenslotte de mededeling dat Kees Baars en Jacqueline de Heer, zo de Heer wil woensdag in het huwelijk hopen te treden. En de kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal plaatsvinden in de christelijke gereformeerde kerk te Dordrecht. Tot zover de mededelingen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 118, het 8e en 9e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. De Heer wou mij wel hard kastijden. Maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. 8 en 9 van Psalm 118. luisteren wij nu eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals deze tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit de Romeinenbrief, uit het 6e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. We zingen daarna uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13e vers van Psalm 73. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Thank you.
ons gebed denken ook aan de zieken, gemeente, diverse zieken, thuis. Er is dankzegging gevraagd door broeder en zuster Baars Hashtag, die vandaag mogen beleven dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij de Heere bidden en danken. Uw trouw, o Heere, is zo ontzaggelijk groot. Dat u het op deze wereld geeft. Dat we nog mogen luisteren naar uw stem. En naar een stem die ook samen roept om te horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En als we dan luisteren naar wat u in uw woord ons zegt, dan spreekt dat woord ons altijd van zonde en genade. Die beide dingen. Dan spreekt dat woord ons van een ontfermend God, die in de Zoon van zijn liefde tot ons komt en het zegt: zie, hier ben ik ben uw heil alleen. En dat is zo nodig. Geef dat we dat ook verstaan, Heere. Want vanuit onszelf leven we over die dingen heen. Dan vinden we het allemaal zo gewoon. En misschien zegt het ons wel helemaal niets. Dat we gewend zijn om naar de kerk te gaan. Het hoort erbij, of we moeten. O, geef toch dat het een mogen wordt. Om te vluchten tot die genadetroon. Om te luisteren naar uw heilstem. Om te wonen in uw huis, om daar de liefelijkheden des Heren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. En dan is er zoveel te horen, Heren. Dan horen we van uw onuitsprekelijke liefde, dat u zichzelf gegeven hebt door Heer Jezus Christus, tot in die bittere en smadelijke dood van het kruis. En daar gaat het vanmorgen ook over, als voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. O, geef dat wij proeven en smaken dat u goed bent. Zo goed, zo mild. Voor mensen die het niet verdiend hebben, die het niet waard zijn. Geef dat we klein worden, Heere, onder die genade. En dat we het, ja, met heel ons hart hebben mogen zingen. Wie heb ik nevens u lust mij ook niets op de aarde. O, bezwijk dan vlees en hart, dan bent u de rotssteen. Het deel tot in eeuwigheid. Dat is zo nodig, Heere, ook bij het ouder worden. Als de gebreken van de ouderdom zo duidelijk zich laten gevoelen. Als daar ziekte is en moeite. O, we mogen het opmerken en weten dat u nog steeds weer opricht van het ziekbed. Dat u ook gemeenteleden het schenkt dat ze nog weer verder mogen. Dat ze nog herstel ontvangen. Maar het kan ook zo op en neer gaan. Het kan zo'n beproeving zijn, Heere, als het lichaam zo moe wordt, als het lichaam niet mee kan, als er moeite en zorgen zijn. Wilt u dan ook in dat alles voorzien? Want, ofschoon we dan alles missen, dan kan toch het woord van uw genade door zijn smaak, hart en zinnen strelen. Ja, geef dat ook onder deze omstandigheden zo mag zijn. Dat we zo schuilen bij u, de allerhoogste schuilplaats. Dan is het goed. Dan kunnen we daarin vernachten. Ook als de nachten misschien zo lang duren. Dat we niet kunnen slapen. Als u onze ogen wakend houdt. Geef dan dat uw vertroostingen ons hart verkwikken. We bidden, Heere, om herstel. We mogen tot u komen. U hebt het zelf gezegd. Dat u de God bent van de genezing. En menigmaal hebt u uw gunst ook daarin in ons midden betoond. Wil het ook nu doen, Heere. Neem ze onder uw hoede. Verblijd ons nog door uw grote daden. En wil zo in uw zorgende liefde voortgaan. We bidden voor alle die eenzaam zijn. Die verdriet hebben, rouw. Troost het hart dat schreiend op u vlucht. We bidden, Heere, of u gedenken wilt aan jong en oud. De jongeren die weer naar school zijn gegaan, of deze week weer naar school hopen te gaan, wilt u hen ook alles geven wat nodig is. Wijsheid van boven, maar ook dat ze het zien als een voorrecht. Dat er zoveel mogelijkheden zijn. Er zijn landen waar dat niet is. U geeft ons zoveel, Heren, en we hebben niets verdiend. We zijn ook niet beter. Geef dat we met lust en liefde ons werk ook zullen doen. In de wetenschap dat er bloed aankleeft aan die mogelijkheden. Dat is dat dierbare bloed van u. Anders was het er niet meer. Maar kon het niet. Heeft dat het alles in dat licht mogen zien en beleven. Denk aan onze regering, aan ons vorstenhuis. Geef gebogen knieën. Geef afhankelijkheid, aanhankelijkheid. Laat de uw geboden weerklank vinden in de raadzalen van ons volk. Heer, het is zo anders gesteld. Maar u bent een God die wonderen werkt. Denk aan deze aarde waarin zoveel nood is en ellende. Waarin mensen gefolterd worden en gemarteld worden, gedood worden. Waarin zoveel ellende heerst. Waarin rampen zijn. Heren, we kunnen u er niet van beschuldigen. Maar geef toch dat we beseffen dat het zo nodig is om in al die nood te vluchten tot u. En daarin ook uw voetstappen te horen. En zo ook te beseffen dat het einde nadert. We vragen ook, heren, geef waarachtige bekering. Laat het werk van zending en evangelisatie en ook de verkondiging van het evangelie onder Israël daartoe mogen bijdragen dat uw koninkrijk komt. We vragen ook, heren, of u gedenken wilt aan allen die nog met vakantie zijn. Wilt u hen thuis brengen. Dank dat er zoveel alweer mochten terugkeren. U hebt bewaard, u hebt beveiligd. En geeft dat we met lust en liefde weer voortgaan. We zeggen uw naam ook ootmoedig dank. Dat uw broeder en zuster Baars 25 jaar ook door de band aan het huwelijk aan elkaar verbond. Ook dat is uw trouw, uw goedheid alleen. Kunnen we alleen maar verwonderd zijn, heren, dat u dit gaf. Het is niet vanzelfsprekend. We weten dat ook. Ons leven is broos, maar u hebt het geschonken. En we bidden ook in hun verdere leven om de leiding van uw Heilige Geest, om een gezegende tijd ook verder, samen met hun kinderen en kleinkind. Ook in deze dagen waarin er zoveel moeite zijn met betrekking tot moeder Baars, de moeder van onze broeder. Geef, heren, dat ze ook in dit alles maar in stilheid en vertrouwen achter u aangaan. Onze tijden zijn in uw hand. Leer ons daarin te berusten, in uw beleid. We bidden ook voor Kees Baars en voor Jacqueline de Heer, die deze week hopen te trouwen. Wilt u hen een gezegend huwelijksleven geven en ook een goede dag schenken uit uw hand. Wilt u in alles met hen zijn, o hoorder der gebeden. Wij vragen of u zo uw zegen over ons wilt gebieden, heren. Vergeef ons genadig onze zonden. Zonden die uw hoogheid schonden. Geef dat we verdriet over hebben. Bekeer ons als we het niet beseffen en niet voelen. Maar wil ons toch geven, Heer, een hart dat volkomen bereid is om u te dienen en om tot u te gaan. Om alles te ontvangen wat we nodig hebben om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Hoorder der gebeden, schenk het ons om Jezus wil. Amen. In verband met de viering van het Heilig Avondmaal lezen wij eerst het gedeelte van het formulier dat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort de woorden van de inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de Heilige Apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen. Alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, soereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen geordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde was. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande. Overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het gedeelte over de zelfbeproeving. Wij gaan nu zingen uit Psalm 16, derde en het zesde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 3 en 6 van Psalm 16. deze keer in de morgendienst de behandeling van de catechismus. Ook in verband met de viering van het heilig avondmaal. Het gaat hier over de zaken die ook zo duidelijk in het avondmaal worden afgebeeld. De dood en begrafenis en de nederdaling ter hel van de Heer Jezus Christus. Er wordt gevraagd en geantwoord in zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen we nog meer voor nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en me geheel vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We zingen na de prediking op Psalm 22, 13e vers. Ja, gemeente, waarom? Daar gaat het ook om bij de viering van het heilig avondmaal. Waarom moest Christus nu sterven, de dood ingaan en al die vreselijke smarten ondergaan? Zo begint die eerste vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou, dat is nodig dat daar een antwoord op komt en dat we dat ook voor onszelf in de week van voorbereiding heel goed realiseren. Waarom was dat nu nodig? Want we zijn het zo gewend, we weten het allemaal wel. Het gaat bij het avondmaal ook om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar waarom? Ja, waaroms klinken er genoeg op deze wereld, vaak als het gaat om sterfgevallen van geliefden, als ze vroeg worden weggenomen. De Heer Jezus was 33 jaar oud. Maar als bij ons geliefden op jonge leeftijd worden weggenomen, of mensen die we zo moeilijk kunnen missen, die nog zoveel hadden kunnen betekenen, dan klinkt het ook zo vaak, waarom? Maar hier is het zo op zijn plaats, gemeente. Het is zo onbegrijpelijk immers, dat we de Heer Jezus Christus zien ondergaan in die verschrikkelijke dood, die smadelijke en smartelijke dood van het kruis. Als je hem ziet wegzinken in de hel. Die heilige, die rechtvaardige Zoon van God. Die nog nooit zonde gedaan heeft. Nooit één zonde. De drinkbeker ging aan hem niet voorbij. Waarom niet? U voelt, daar gaat het om bij het avondmaal. Waarom ging die drinkbeker niet aan hem voorbij? Waarom moest hij die dood nog in? Hij heeft het toch uitgeroepen aan het kruis, jongelui. Het is volbracht, nou. Dan is het toch klaar? Was dat dan niet zo? Maar keerde hij dan nog iets aan? Hij stierf toch toen hij dat had uitgeroepen. En dan staat er in de catechismus, daarom, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Toen hij uitriep, het is volbracht, bedoelde hij niet dat het een eindpunt was van zijn lijdensweg. Maar dat was het dieptepunt, was er geweest. Het dieptepunt. Dat had hij gepasseerd toen. Het allerzwaarste lijden, dat was voorbij, dat was het helle lijden. Maar ook de dood was een noodzakelijke vernedering voor de heiland. In het boek Openbaring horen we de opgestane Christus zeggen, ik ben dood geweest. Dat hoort er helemaal bij. En u staat hier terecht dat het moest vanwege de gerechtigheid van God. Gods recht betekent dat, eiste dat. Want de Heere had op de overtreding van zijn gebod in het paradijs de doodstraf gesteld. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ja, is dat nou niet zwaar, zo'n straf? Te zwaar. Verdient de zonde nu werkelijk de dood? Ja. De doodstraf omdat de zonde was begaan tegen de hoogste majesteit. De Bijbel zegt het heel duidelijk. Dat de dood het loon is op de zonde. En bovendien, het heeft het ook in zich, de zonde. Want wat is zonde? De zonde heeft de band met God doorgesneden. De gemeenschap met de Heere verbroken. En buiten God kunnen we niet leven. Buiten God is de dood. Dus dat was ook een duidelijk gevolg. Het loon dat de zonde geeft, de bezoldiging der zonde, is de dood. Dat levert het op, betekent het. En Romeinen 5 zegt heel duidelijk dat de dood doorgaat tot alle mensen. Niet één uitgezonderd, nou we zien het om ons heen. Zo gaat dat, van eeuw uit, eeuw in. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zingt de dichter van Psalm 145. Een gehoorzaamheid zoals Isaac betoonde toen, in Genesis 22. Isaac die op het laatste moment gered werd, een gehoorzaamheid als Isaac, dat was niet voldoende. Gods recht eiste de dood. Maar ook de waarheid van God. Dat is de trouw aan zijn woord. Het woord dat hij gesproken heeft. God maakt zijn woorden waar. God liegt niet. Hij houdt zich aan zijn gesproken woord. En dat is heerlijk, gemeente. U kunt op hem aan. U kunt op de Heere aan. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, zingen we ook. God heeft de mens na de val de waarheid gezegd. En die waarheid hield twee dingen in. Zonde en genade. Dood en leven. En de Heere heeft niet alleen gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Toen de mens gezondigd had, heeft hij ook het leven verkondigd. In zijn zoon heeft hij zijn zoon beloofd. Denk aan die moederbelofte. En aan dat woord houdt de Heere zich ook. Ook toen er het op aankwam dat zijn eigen kind werd gemarteld en gedood. Dat is niet te begrijpen. Dat is nooit te doorgronden. En daarom staat hier ook vanwege het recht van God en vanwege de waarheid van God moest Christus de dood in. Heel de waarheid van de Bijbel ook eiste de dood van de zoon. Daarom staat er ook elke keer dat hij gestorven is naar de schriften. Kon niet anders. Wil er sprake zijn van redding voor zondaren. Daarom moest de heiland ook nadat het helse dieptepunt reeds was gepasseerd in de drieuurige duisternis, zich toch nog vernederen in de dood. Nou, zo wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. Zijn wij al neergezonken in verwondering aan de voet van dat ruwhouten kruis dat de Heere opricht in de schrift. O Heere, als ik zie wie ik ben en wie u bent als die heilige en die rechtvaardige God, dan moet ik zeggen, ik heb de dood verdiend. Maar nu hoor je in het avondmaalsformulier, en daar spreekt heel het avondmaal van, ik voor u, daar gij anders. Heeft ons dat al op de knieën gebracht voor het aangezicht van de Heere. In 2 Korinther 5 dan lezen we dat Christus, zegt Paulus, voor ons tot zonde gemaakt is. Dat wil zeggen, in onze plaats als zondaar is behandeld, omdat onze zonden hem toegerekend zijn. Hij in mijn plaats. En zo heeft hij de dood, staat er, gesmaakt. Ja, zo staat het in Hebreeën. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Heel aparte uitdrukking. De dood smaken. Hij heeft de dood geproefd. De lijdensbeker teug voor teug leeggedronken. Hij proefde de toorn van God, de vijandschap van de mensen. Zijn doodstrijd, gemeente, is verschrikkelijk geweest. Waarom hij? Een keer weer terug naar die vraag. Waarom hij? Anders ik, u, jij. Dat is het alternatief. U begrijpt, dat evangelie dat vernedert een mens heel diep. Want in die dood lagen wij, midden in de dood. We horen het ook net uit dat gedeelte van de zelfbeproeving. Daar is Christus in omvang. De lichamelijke dood, de geestelijke dood, adem uitblies. En toen had hij de volle dood gesmaakt, geproefd. En weet u wat nou zo nodig is in die week van voorbereiding? Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat heb ik hem aangedaan. Erkennen we dat, gemeente? Laten we ons toch verootmoedigen voor deze heilige God. Zijn toren tegen de zonde was zo groot dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. De rechtvaardigheid van God en de waarheid van God maakte dat nodig. En de liefde van God maakte dat nou mogelijk. De Heer Jezus Christus, hij gaf zijn leven. Hij is gestorven. Niet naar zijn godheid, maar naar zijn menselijke natuur. Ziel en lichaam zijn van één gescheiden. Ziel ging naar de Vader toen hij zijn geest beval in de handen van de Vader. En zijn laatste adem uitblies. Hij is gestorven. Maar hij is ook begraven. Waarom? Weer dat waarom hier in de catechismus. Waarom kon hij niet direct van het kruis af zo de hemel in? Dat is toch alles volbracht? Gemeente, hij is ook begraven. Dat is ook een geloofstuk. Het wordt hier apart beleden. In alle vier de evangeliën wordt dat heel breedvoerig ook vermeld. Jezus is niet als dat dochtertje van Jairus en als die jongeling van Nain voor zijn begrafenis opgestaan. Er wordt niet gezegd in de geloofsbelijdenis gestorven en opgestaan. Nee, gestorven, begraven en opgestaan. Waarom? Om daarmee te betuigen dat hij echt gestorven was. Voor ons is de begrafenis de bevestiging van iemands dood. Hier dan na 4, soms 5 dagen, maar in het oosten gebeurt dat nog op dezelfde dag. Waarom is hij begraven? Nou, dat behoorde ook tot de vernedering van de borg. Het lichaam werd ook niet eerder vrijgegeven voor de begrafenis. Dus daar zat een juridisch aspect aan ook. Die speerstoot van die soldaat had het al laten zien dat hij gestorven was. Maar nu staat hier, waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig echt dus gestorven was. Het is dus een bewijs in juridische zin. Ik ben dood geweest, echt dood, niet schijndood. De Heer Jezus Christus is helemaal, ten volle, borg geweest, wil dat zeggen. De catechismus hecht aan harde feiten. Ziet u dat hier ook? Historiciteit. Inderdaad, hij is echt dood geweest en niet schijndood. Om daarmee te bewijzen, daarom is hij begraven, dat hij echt gestorven is. En weet u, begraven worden, dat is een vernedering. Tot stof wederkeren. Zo is de Heer Jezus Christus nou 100% borg geweest. De schande van onze zonde heeft hij daarin gedragen, want wij gaan te gronde. Letterlijk te gronde. De Heer Jezus heeft zich laten begraven. Een christen kiest daarom ook voor de begrafenis. Voor het graf, maar niet voor de oven. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in, dat heb ik een andere keer eens gedaan in de behandeling van de catechismus. Maar laat het wel duidelijk zijn dat crematie vloekt met de christelijke hoop. Het kan onder bepaalde omstandigheden in tijden van epidemie en zo en in oorlogstijd noodzakelijk zijn en een gevolg zijn van bombardementen, dat het lichaam verbrandt enzovoort. Dat zijn dan de uitzonderingen, daar gaat het hier niet over, maar in de normale gevallen, en kijk dan maar naar 1 Korinthe 15, daar ziet u het. Die tarwegraan die in de aarde valt, die tarwekorrel, en sterft en zo vrucht draagt. Dat is het beeld dat de Heer ons geeft in zijn woord. De heer Jezus Christus liet zich begraven. Niet omdat dat nu eenmaal de gewoonte was, maar omdat begraven een belofte in zich bevat. Dat heeft Abraham al begrepen, die in strijd eigenlijk met de gewoonte van het land waar hij verkeerde, in Canaan, onder de Canaanieten, een stuk land kocht om Sarah te begraven. Dat is die belofte, bevat het in zich van die tarwekorrel die in de aarde gezaaid wordt op de dode akker. Die graankorrel moet sterven, gezaaid worden. Maar stervend zal hij ontkiemen en nieuw leven voortbrengen. Dat lichaam dat staat weer op. En daarom is het ook net zo goed hoor, tegen de Bijbelse gedachte als graven zo heel snel geruimd worden. Dus tegen de Bijbelse gedachte, dat moeten we even goed zeggen. Betekent niet dat als iemand zich laat cremeren dat hij straks niet meer kan opstaan. Natuurlijk wel, de Heer zal alles straks tevoorschijn roepen, zijn machtswoord. Maar we hebben hierin wel de Heer Jezus Christus te volgen, hij is begraven. We hebben het over navolging van Christus zo vaak, maar laten we hem ook navolgen in het begraven worden. Ik zeg dit heel uitdrukkelijk omdat ja, de geest van de tijd vandaag zo is dat men steeds meer gewend raakt aan de gedachte. Oh, maar crematie, ja, het is wel niet helemaal juist, maar het kan toch eigenlijk ook wel. Raak je aan gewend? De Heer Jezus is begraven. En dat graf, dat is niet alleen een bewijs van zijn dood, maar vooral ook van zijn liefde voor zijn kerk. De Heer Jezus die zegt er als het ware mee, ik heb niet alleen uw wieg gedeeld toen ik werd neergelegd in de kribbe van Bethlehem, maar ook uw graf. Ik ben ten volle uw plaatsbekleder, ook in het graf, dat wil ik zijn. Borg, helemaal. En dat graf, dat is daarom ook door de Heer Jezus Christus geheiligd. Dat is door hem een gewijde plaats gemaakt voor zijn kinderen. Een rustplaats voor Gods doden. Daar zal het nieuw ontwaken zijn op die grote morgen van de verrijzenis. Prachtig staat dat ook in 1 Korinthe 15. Het lichaam dat wordt gezaaid, staat er. Niet vernietigd, het wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in heerlijkheid, in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, staat er. En het wordt opgewekt in kracht. O gemeente, wat is dat erg, wat is dat vreselijk als je die hoop mist. Want er is ook een opstanding ter verdoemenis, daar spreekt de Bijbel ook over. Moeten we niet vergeten. Eeuwige verdoemenis, vreselijk zal het zijn. Opstand tot eeuwige afgrijzing, als we de Heer Jezus Christus als onze borg en zaligmaker niet hebben nodig gekregen. Vlucht toch naar het kruis met al uw zonden, want dat is de weg ter ontkoming. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, zegt de heiland. Daar wordt heil gevonden. Daar spreekt het avondmaal van. Ik voor u, daar gij anders. Daar is rust te vinden. En dan staat er, zo dan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Ja, gemeente, je zou soms wensen de dood over te kunnen slaan, is het waar of niet? Dat zou je toch soms wensen? Kan dat dan niet? Als Christus dan betaald heeft, als ik toch aan iemand iets schuldig ben, ik heb die rekening betaald, dan hoef ik dat toch niet weer te doen? Als Christus dat voor mij dan heeft willen doen, waarom moet ik dan nog sterven? U voelt, het is een logische vraag die hier gesteld wordt. Wat zie je nou eigenlijk van die verlossing die Christus aangebracht heeft? Dat is heel moeilijk. Het hoeft eigenlijk niet meer. Het moet niet. Dat zie je aan Elia. Die voer zo ten hemel op. Die werd opgehaald. Het vurige wagens en paarden. En heen nog. Zo in één ogenblik de hemel in. Die stierf niet. En straks zullen er zijn bij de wederkomst. De gelovigen die daar dan nog zijn. Die zullen niet sterven. Maar die zullen in één moment veranderd worden. En zo de hemel mogen binnengaan. En straks op die nieuwe aarde dan daarna direct mogen verschijnen. De dood is voor Gods kinderen geen betaling. De heiland heeft betaald. Geen betaling, maar het is wel uitbetaling. Uitbetaling is het van de volle verdiensten van de Heer Jezus Christus. De Heer heeft daar zo'n goede reden mee om dat zo te doen. Dat die dood ook blijft doorgaan. Dat ook Gods kinderen die moeten ondergaan. dat is ook om te leren hoe vergankelijk we zijn en ook om te beseffen waar Christus van verlost heeft, maar het is niet meer een betalen voor de zonde. De dood is dan van karakter veranderd voor de gelovigen. Dat staat ook in de Bijbel. Het heeft ook een andere naam in feite voor Gods kinderen. Het is niet een sterven. Christus is gestorven. Maar het is een inslapen. Laat mij slapend op u wachten. Een inslapen. En daarom staat hier ook: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. De vloek is eruit, de vloek en het oordeel. En die dood, die moet dan zelfs meewerken ten goede. Waarom? Nou, je sterft daardoor dan af van de zonde. De zonde sterft. Gods kind sterft niet. Nee, die mag inslapen. Maar de zonde sterft. En zo is de dood voor degene die de Heer lief hebben een doorgang tot het eeuwige leven. Een open poort, waardoor je het nieuwe Jeruzalem binnen mag treden. Dat graf, dat is wanneer we de Here toebehoren, niet langer een donker gat waar we in kijken, maar een tunnel waar je doorheen mag kijken. Daar zit dan niets dreigends meer achter die dood. Christus heeft de dood teniet gedaan, staat er. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Het oordeel is eruit. Daarom staat er: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Voor Christus was de dood een vloek. Ik voor u. En Gods kinderen mogen dan over het lijden heen zijn. Als de dood komt. Het is zelfs een bevrijding van de zonde. Het is een afsterven, wordt het hier genoemd in de catechismus, van de zonde. Dat is naar de Bijbel. Zo houdt de zonde helemaal op. Dan houdt mijn bedorven aard op. Dat zondige bestaan. Ziet u wel? Zo is dus sterven geen verlies, maar winst. En dan kun je inderdaad zingen: Hij is verlost, God heeft hem wel gedaan. Een afsterven van de zonde. Dat is wat. Dat je de zonde dan kwijtraakt. Dat je je zondige aard dan kwijtraakt. Ja, je moet losgemaakt worden, zeggen we. Inderdaad, losgemaakt van alles. Maar daartoe dienen juist ook die smarten van dat aftakelend leven. Je leert daardoor afsterven aan de wereld. Maar ook aan de zonde. Wat betekent dat? Dat je dan geen vreugde in je leven mag hebben. En dat die banden die er zijn, die je toch bindt aan geliefden en zo. Zeker, dat is door de Heer zelf gegeven. Maar de Heer die laat ons in al die smarten en die moeite wel voelen. Dat hier het eigenlijke niet is. Dat het gaat om dat leven dat helemaal 100% voor God leeft en bij God leeft. En dat laat de Heer daardoor voelen. Je leert afsterven aan de wereld, dat is allemaal maar betrekkelijk. Maar je leert ook dan afsterven aan de zonde. Vele, staat er, zijn de tegenspoeden van de rechtvaardig, maar uit die alle redt hen de Heer. Hij redt ze er niet van, maar hij redt ze er wel uit. Als je de Heer lief hebt, dan kun je ook heel veel moeten meemaken soms. Maar dan tilt de Heer je er bovenuit als je tot hem de toevlucht neemt. Maar dan blijft Isaac blind. En Jacob kreupel. En Paulus houdt die doorn in zijn vlees. En Timotheus die houdt ook die menigvuldige zwakheden. Dat is verbonden aan de dood, maar dat zijn ook voorboden van de dood juist. Afsterven van de zonde. En dan volgt dat eeuwige leven. Waar je, als je de Heer hebt liefgekregen, bij tijden zo naar uit kunt zien. Naar verlangt, als het goed is. Job zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Paulus zegt, ik wenste wel ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is zeer ver het beste. Als je de Heer Jezus Christus hebt liefgekregen. Dan verlang je toch naar die dag waarop alles volmaakt zal zijn. Waar je de Heer nooit meer verdriet zal doen. Sterven is erven. Dat arme volk. Want de Heer zegt het in zijn woord. Dat hij over zal houden. Zich over zal houden. Een arm en ellendig volk. Dat arme volk is in God zo rijk. Het zijn koningskinderen. Ze erven koninkrijken. Kijk, en zo is sterven winst. De dood zal hen dan bevorderen tot heerlijkheid. Tegen wil en dank moet de dood aan Gods kinderen bevrijden van de zonde. Na de dood, zongen wij, is het leven mij bereid. De dood, een poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Al ging door een dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Kijk, en daarom achtte Paulus om bonden worden met Christus te zijn op verre weg het beste. Dan ben ik van de zonde en van de strijd af. Oh, dat zal wat zijn, gemeente, als de duivel zijn laatste pijl op je verschoten heeft. Maar, kijk, de Heer, als de Heer het nodig vond, dan wilde Paulus ook blijven. Daar was hij het mee eens. Dienen, de Heer dienen in dit leven. Wij mogen ook het uur van onze dood niet in onze hand nemen. En ook niet dat van anderen. Achter de Heer aankomen. De dood blijft een vijand. De laatste vijand. En je blijft er tegenop zien. Maar God gebruikt die vijand om de grootste vijand, en dat is toch de zonde, om die teniet te doen. Als je leven Christus is, dan is sterven winst. Zou u altijd op deze zondige wereld willen blijven? Jij, jongen of meisje? Dan moeten we toch eens over nadenken. Zou je nou altijd op deze zondige wereld willen blijven? Laat ons eens onderzoeken op dit punt. Nee, het gaat er niet om levensmoeheid, zo van, oh ja, dan ben ik van mijn pijn af enzovoort. Maar wereldmoe, zondemoe, moe van jezelf. Niet verlangen om overal maar vanaf te zijn. Maar naar dat land waar geen zondige gedachte ooit meer in je opkomt. Ja, waar inderdaad geen dood meer is en geen pijn en geen ziekte meer is. Maar waar de Heere bovenal is. Alles in alle. Totale verlossing. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat heeft hij nu allemaal verworven. En dat deelt hij nu uit, gemeente. En dat laat hij proeven aan het avondmaal. Proeven en smaken dat hij goed is. Hebt u dat wel eens geproefd? Daar kleeft dat bloed van die heiland aan. En wat krijgen we nog meer voor nut uit het offer in de dood van Christus aan het kruis, wordt er gevraagd. Nog meer nut zit erin. Om te bedenken, ook in de week van voorbereiding en aan het avondmaal. Nog meer nut. Ja, zegt iemand, kan daar nou kracht uitgaan van iemands dood? Ja, daar gaat levenwekkende kracht uit. Uit de dood van de Heer Jezus Christus. Denk eens aan Elisa. Het gebeente van Elisa deed een gestorvene leven. En dat wijst heen naar de dood van de Heer Jezus Christus, die leven geeft. Want die dood van Christus brengt vrucht voort. Niet alleen voor het sterven van Gods kinderen, maar ook voor hun leven al. Hij is voor alle gestorven, staat er in 1 Korinthe 5. Opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. De kruisdood van de Heer Jezus Christus vraagt de kruisdood van de oude mens, de oude natuur van ons mensen. En er gaat nu van zijn kruisiging zoveel kracht uit en zoveel moed uit en zoveel lust om de zonde ook te doden in je leven. Die oude mens. Er staat hier dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Dus dat zondige bestaan, daar zucht je onder als het goed is. Daar heb je last van, daar heb je verdriet over. O Heer, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik wil zo graag heilig, Heer, voor uw leven, 100%, maar ik kan het niet. Ik doe het zo vaak verkeerd. Heb je daar nooit last van? Dat is ook een van de dingen die we moeten onderzoeken. Dan gaat het niet om de mate, maar dat zijn toch wel wezenlijke zaken die daarbij horen. Waar heb je anders die borg voor nodig? Hij heeft zijn leven daarvoor gegeven en dan doet het je toch iets. Ja, alles als het goed is. Dat nieuwe leven, dat begeert namelijk te leven naar de geboden van de Heer. En dan word je naar twee kanten getrokken, als het ware. Niet die oude mens staat hier, maar onze oude mens, heel persoonlijk. De vinger gaat naar onszelf toe. Wij moeten met hem gekruisigd worden, gedood en begraven worden. Het zijn allemaal woorden voor de heiligmaking in feite. Onze zonden moeten aan het kruis. Die zondige gedachten, die moeten gedood worden. En die zondige daden, jongelui, die moeten begraven worden. Dat is pijnlijk. Kruisdood is een heel smartelijke dood. Maar het is nodig. Maar hoe gaat dat dan in het leven van iemand die de Heer heeft lief gekregen? Nou, dat is een proces. Daarom staat er hier ook, wordt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. In de Bijbel wordt ook gesproken over met Christus gekruisigd zijn. Dat we met gekruisigd is met Christus. Het leven is met Christus gekruisigd. Dat is de andere kant. Christus gaf zijn leven daarvoor. In hem is mijn zondige bestaan, als ik de Heer heb leren kennen, helemaal veroordeeld en geoordeeld. Maar hier staat niet is, maar wordt. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Het is iets dat je niet allang achter de rug hebt. Leer ons dagelijks, leer ons duizendwerven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. En dat gebeurt alleen met Christus, in zijn kracht. In Christus is het een voldongen feit. Oh ja, maar dat moet steeds verder uitgewerkt worden in het leven van Gods kinderen. Dat is een proces. En pas bij de laatste stervensnik is die oude mens helemaal dood. Gemeente, dat kun je niet in eigen kracht. Denk dat ook niet in de week van voorbereiding. Oh, nou moet ik dit, dan moet ik dat. En dan moet ik eerst voelen dat het helemaal weg is. Dat kun je niet in eigen kracht. Hoeft ook niet. Let daarop bij de voorbereiding. Er staat hier in de catechismus ook, door zijn kracht wordt die oude mens, mijn oude mens, gekruisigd, gedood en begraven. Want weet u wat het beste medicijn tegen de zonde is? Dat is dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat mag druppelen in de gemeente. Zien op de zaligmaker. Denken aan het kruis. Dat beneemt je ook de lust om te zondigen. Daaraan kun je zien of je de Heere lief hebt gekregen. Nodig hebt gekregen. Als Christus voor u, voor jouw zonde aan het kruis hangt. Als je dat ziet. Kun je dan nog plezier hebben in de zonde? Kun je dan nog volharden in liefdeloosheid? Als je zijn liefde tot het einde ziet? Kun je dan zeggen, oh, ik heb met die niks te maken. Kan dat dan nog? Dat bestaat niet. Gemeente, gaan we niet veel te zachtzinnig om met die oude mens? Weet je wat wij doen? We verontschuldigen het kwaad heel dikwijls. Verontschuldigen. Maar we moeten leren dat we met die oude mens naar het kruis moeten. Naar het graf moeten van de Heer Jezus Christus. Elke dag weer. Hebben we het al geleerd? Dat we onszelf des dood schuldig hebben verklaard. Nou, dat is heel wat hoor, als iemand zijn eigen leven liet veroordelen. Dat vraagt ontdekking. Dan kom je aan Gods kant te staan. Ziet u? Heer, het is waar. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dat doet nou de genade. Dat doet nu de kruisdood van Christus. Daar gaat uw kracht van uit. Daar moet u het van hebben en daar mag u het van verwachten. Die oude natuur moet gekruisigd worden. Want als wij die oude natuur niet doden, dan zal die oude natuur ons doden. En die oude mens die moet begraven worden, helemaal weg. Die boze lusten mogen in ons niet meer regeren. Ik wil niet zeggen dat ze er niet meer zijn, maar ze mogen het niet voor het zeggen hebben. En wat laten we ons vaak weer, ook na ontvangen genade, door de hartstochten beheersen. Het is ook een levenslange strijd. Maar door zijn kracht wordt het geleerd. En ben je meer dan overwinnaar in hem. Dan krijgt die oude mens de doodsteek. De eerzucht, de hebzucht, de vleeselijke lusten en die vreselijke driften. Staat in Romeinen 6. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in haar leven? Ja, dat klinkt wel in de Bijbel. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is een opdracht. Maar niet in eigen kracht, nooit, want dat lukt niet. In zijn kracht, eerst als God is het die krachten geeft, heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Kijk, en dan wordt het leven een dankoffer. En dat is dat tweede in de catechismus, nog meer nut, dat onszelf hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. Voor wie leeft u? Voor jezelf? Leef je voor je plezier? Of leef je voor de Heer? Nee, dat offer verzoent niets. Dat doet alleen het offer van de Heer Jezus Christus. Maar dan zeg je, Heer, u bent het zo waard. Hoe groot moet een dank dan wel niet zijn? Dan vind je het zo erg dat je zoveel tijd verbeuzeld hebt in de dienst van de zonde. Laten we erom bidden, gemeente. Het is nodig, want die oude natuur die verzet zich er tegen elke keer weer. Maar uit die volheid van Christus wordt ontvangen genade voor genade. En dan mag je weten, met al je struikelingen en met al je zonden, dat in hem er een volmaakt offer is dat de Heere wil toerekenen aan al degenen die het van hem leren verwachten. En dan tenslotte dat laatste. Waarom volgt daar nog nedergedaald ter helle? Het gaat in deze zondag om die drie trappen van vernedering. Weten de catechisanten wel, hè? Die trappen gaat steeds dieper. Steeds dieper daalt de Heer Jezus af in de afgrond van het oordeel van God. Wil dat zeggen dat hij na zijn kruisdood in de hel geweest is? Zo denken de Luthers en de Rooms-Katholieken. Nee, daar weet de Bijbel helemaal niets van. De hel is tot hem gekomen. Maar het gaat hier om trappen. Steeds dieper daalt de heiland af. Dit is het diepste lijden, nedergedaald ter helle. Ja, steeds minder mensen geloven nog dat er een hel is. En ook dat er een hemel is. Maar niemand heeft meer gesproken over de hel, gemeente, dan de Heer Jezus Christus zelf in de Bijbel. Laten we dat niet vergeten. En hij heeft dat ten volle doorgemaakt, dat afgesneden zijn van voor Gods ogen. Hij heeft gesidderd onder de toren van God, om de hemelvaart te kunnen bereiden voor al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Als ergens het plaatsvervangend karakter van het lijden van Christus naar voren komt, dan is dat hier wel in die uitleg van dit artikel. Nedergedaald ter helle, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. En dan moet ik denken aan die woorden van het avondmaalsformulier, altijd zo prachtig. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij uitriep met grote stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan staat er: opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Kijk, en daarom kan het klinken: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nooit dan meer eeuwig door God verlaten. Wel verdiend, ja. Helemaal. Maar dan geen vloek, geen zegen. Of geen vloek, maar juist wel zegen. Geen handen die wegduwen, maar handen die omarmen door hem. Betekent dat Gods kinderen het dan nooit meer moeilijk hebben in hun leven? Dat ze zonder vrees en angst door het leven gaan? Nee hoor, echt niet. Luther die heeft ooit eens gezegd dat het geloof een onrustig ding is. Waarom? Omdat het juist te maken krijgt met aanvechtingen, bestrijdingen. En er wordt hier gesproken in de catechismus zelfs over de hoogste aanvechtingen. Je hebt te kampen met geestelijke verlatingen, met allerlei angsten en aanvechtingen. De een meer dan de ander, zeker waar. Maar de duivel gunt je geen troost. De angst der hel deed me alle troost missen, zingt een dichter. Aanvechtingen, welke gelovige kent ze niet? Het vriendelijk aangezicht van God te moeten missen, dat is bitterder dan de dood, zeggen de Dordtse leerregels. Wat een verschrikking als de Satan op je zonde wijst. En als hij zegt, eerst moet dit en eerst moet dat, en je voelt zo je onmacht. En je geweten klaagt je aan. Maar dan, in die hoogste aanvechtingen, mag gezien worden op die borg en zaligmaker. Ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gadeslaan. Er is in het leven van Gods kind niets dat de duivel niet aanvecht. Hij vecht je geloof aan, je bekering, je vrijspraak, je heiligmaking, kindschap van God, enzovoort. De leiding van de Heren in je leven, dat probeert hij ook aan te vallen. Echt. Maar nu mag ik, staat hier, in mijn hoogste aanvechtingen vertroost en verzekerd zijn dat hij mij die helse benauwdheid en pijn, dat hij me daarvan verlost heeft. Hij heeft die verschrikkingen gedragen. Mij daarvan verlost. Echt verlost. Dat betekent dat je dan nooit naar de hel zult gaan. Dat niets zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Ook de benauwdheid niet. En ook de dood niet. O liefde die om zondaars te bevrijden. Dat je verlicht adem mag halen. Zo zwaar wou lijden. Daarom zegt Jesaja in opdracht van de Heer. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. De strijd vervult. De ongerechtigheid verzoend. En dan mag je weten dat de dood en de hel straks geworpen zullen worden in de poel van vuur. Christus heeft de sleutels. Ze zijn in goede handen. Kijk, en zo is dat neergedaald naar de hel. Niet alleen een uitdrukking van de allerdiepste vernedering, maar bevat die dat geloofsartikel ook een ontzettend rijke troost, dat daardoor nu de macht van de Satan verbroken is. Daar is Christus ook voor gekomen, om de werken van de Satan toch te verbreken. Nou, dat komt nu voort, die glorierijke overwinning, uit de diepte van zijn vernedering. Het wordt altijd aangevochten, hoor. De duivel kan je zo in het donker zetten. Dat gaat hier over de hoogste aanvechtingen. Hoe kwam de dichter van Psalm 116 eruit toen hij riep: de angst der hel deed me alle troost missen. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. En toen hoorde God. Ik zeg niet dat die troost er altijd is. Daarom staat er ook in de psalmen: voed het oud vertrouwen weder. Maar weer vluchten tot de Heere. Op hem zien. Gij zijt mijn heil, o Heer. En dat zal je geheel vertroosten. En als je aangevochten wordt, als de zonde je benauwen, als je zware verliezen leidt, in ziekte, in rouw, als het gevoel voor je gevoel niet erger kan, dan is de Heer Jezus Christus daar. Je kunt nog zo diep wegzinken, of hij is dieper gezonken. Om te verlossen. Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot. Ziet u? Die woorden, gestorven, begraven. Die woorden zijn zo onherroepelijk, is het waar of niet? Nedergedaald ter helle. Dat is zo eeuwig onherroepelijk. Maar in de Heer Jezus Christus, in die borg. En bedenk dat ook in de tijd van voorbereiding. In de Heer Jezus Christus zijn ze alle herroepelijk geworden. Wie in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Die zal leven ook al is hij gestorven. Zo leef uw hart. Door s hemels gunst bewijzen. In eeuwigheid. Amen. Laat wij bidden en danken. Uw naam zeggen wij dank, Heere. Uw goedheid is hemelhoog. U hebt dat bewezen in die zelfovergave tot in de dood. O Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. We bidden u, doe ons daar allen toch uit leven. En in deze week van voorbereiding ook van leven. Daar moeten we toch van hebben, Heere. Niets is er waar we in kunnen rusten vanuit onszelf, maar alleen in dat ene offer. Geef toch dat we het op waarde schatten. Dat we het ook beseffen wat het u gekost heeft. En dat we ook bidden, Heere. Geef toch dat we uw lijden recht betrachten. Ga met ons mee. En geef ons de vreugde van uw heil. Want wat is het vooruitzicht schoon voor al degenen die nu uit dat offer van uw Heer Jezus Christus mogen leven. Te midden van alle aanvechting en bestrijding, ja in de hoogste bestrijding en aanvechting, het te mogen weten. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Hoorder der gebeden, vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen de slotzang, dat is Psalm 56, daarvan het zesde vers, schept mijn ziel beveiligd voor de dood. Bij biddende hart en de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.